Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Was het niet Joop die zei, de fiets en verder niets. Nou, wij gaan verder het leven op, maar vooral ook naast de fiets. Dit is de Live Slow, Ride Fast podcast. When love ain't winning, the mood starts swinging. The devil's grinning, he keeps on singing. Hearts get heavy and time's an enemy. De Heilige Vlaamse Wielerweek. Wij zijn eens meemaken en we zijn erbij. De hele week lang. We brengen verslag uit van de koers en alles daaromheen. Van de kuiten van Matje tot de dijen van Wout. Over het stoofvlees en de matte taartjes. De verkeersinfarcten en de bomvolle staminekes. Van de Houtton tot de Paddenstraat. Van Herzelen tot Haaltert. We zijn erbij. En jij ook. Vanuit het pittoreske Markendaal onder de rook van de Quaremont en de Paterberg. Welkom bij Villa Vlaanderen, jouw favoriete voorspel op de ronde. Mijn naam is Steven Bolt. Tegenover mij zitten ze, Laurens ten Dam en Thomas Dekker. Mannen, voordat we onze gast, want we hebben een gast, gaan introduceren. Eerst heel even over vandaag. Lekker dagje gehad, mogen we zeggen.
Zeker, goed weer.
Wat hebben we gedaan, mannen?
De Heilige Week. We zijn op Bedevaart gegaan.
We hebben gisteravond, popte het idee in de podcast op. We gaan naar
VDB, het graf van Van den Broeke. Precies. Naar Ploegsteert.
En na Ploegsteert gaan we naar...
Hè? De Kemmel.
Naar de Kemmel, naar Kemmel toe.
En we hebben de enige weg gevonden op de Kemmel. Nou, de Kemmel kan je ook best relaxed op fietsen. Ja, er is gewoon een asfaltweg.
Ja.
Ja, precies. Ja. We hebben gewoon de Kemmel van de Pussykant. De afdaling van de profs hebben beklommen.
Ja, dat ging best goed. Dat ging helemaal goed. Even gestopt een Ploegsteert, hè?
Nou, dat kwam wel even binnen, hoor. Dat we daar bij het graf staan.
Ik zag, jij pinkte echt bijna een traantje weg. Nou,
dat wil ik niet per se zeggen. Nee, maar het is niet alleen... VDB, God, legende, dit is allemaal. Dat is ook mijn ploegmaat geweest. En mijn kamergenoot, weet je wel. En dan heb je best wel dingen meegemaakt. Best wel heftige dingen. Maar het was ook wel een hele aardige... kerel gewoon, weet je wel. Die iedere keer als je met hem koerst en je lag met hem op de kamer, nodigde je uit om volgende week bij hem thuis in Italië te komen slapen, weet je wel. Ook die kant had hij. Hele zachte kant. Je kon er niet op boos op worden. Dat hebben we Patlef ook in her en der een podcast horen zeggen. Je kon er niet kwaad op worden. Maar ja, kijk, als hij af en toe dan sloeg hij als een blad om een boom om en dan was er geen land met hem te bezeilen, zeg maar. En
even in de kroeg geweest?
Ja, daar was ik vorig jaar.
Dan lekker aan de plas.
Ja, precies. De kroeg van
de moeder.
Nou, ik vind het mooiste plek eigenlijk nog. Er staat dan, hangt dan een Belgisch kampioenentrui van Nieuwelingen in 1992. 92. Of 92. Ja. Maar in ieder geval, dat is natuurlijk nog de onbezorgde tijd geweest van hem. Hè? Dat hij Nieuweling was. Ja. Dat zijn oom, die was prof en weet ik veel wat. Maar hij was Nieuweling en hij werd Belgisch kampioen.
Maar daar is het misschien ook wel fout gegaan.
Al. Dat hij toen al vereerd werd.
Ja, dat was natuurlijk heel groot al in België. Ja. In dit land kan dat natuurlijk als geen ander.
En daarna zijn we... en ik dacht dat eigenlijk dat een andere... Ik was er nog nooit geweest, maar ik dacht dat aan de andere kant van het dorp lag. Maar het lag letterlijk achter de kroeg, de begraafplaats. Ja. Beschrijf het eens even.
Ja, ik heb zelf niet heel veel met begraafplaatsen. Dus ik vind het altijd een beetje onwennig en raar als je daar fietst. En al die namen. Ze hebben hier in België natuurlijk ook nog best wel veel met fotootjes, et cetera. En ik begrijp het dat het fijn is. En zeker voor
fotootjes op gedenkstenen.
Ja, precies dat.
En, permanent.
Ja.
En ik begrijp ook wel dat het fijn is als mens dat je er misschien ergens naartoe kan gaan. Maar het heeft toch altijd iets gubers.
Nee, het was een beetje een beschrijving te geven. Het was een begraafplaats achter een typisch Belgisch begraafplaatsje. Heel vol familiegraven. De ene Vlaamse naam na de andere. En toen, we waren een beetje aan het zoeken. Maar er stond een klein bordje. Frank/VDB linksaf. Stond ergens op voethoogte. Het was even zoeken. Maar uiteindelijk vonden we het heel lauw. Een carbon wiel.
Ja, een wiel was een mooi detail.
Ja, vet gedaan. Ja.
Dus je kon gewoon een voorwiel eigenlijk ronddraaien. Ja. Een carbon wiel. Geen lightweight, jammer genoeg. Nee. Daar reed hij toch het liefst mee.
Weet jij wel niet wat dat kost. Ja.
Wat me ook opviel, er stond een gedenkplaatje op van de Cofidis Belgen.
Ja.
Maar in 99 reed hij voor Cofidis. Ja. In 2009 is hij overleden. Dat is toch 10 jaar later dat... Wat stond er op Matanske, Faustel.
Ik moet Wolfje. Zeggen,
Wolfje en...
Met drie namen.
Chris Peers. Ik moet ze... We vergeten er misschien één. Maar in ieder geval, die stonden erop. En dat was wel... Ja, weet je, dat vond ik ook wel. Hè, 10 jaar na dat ze eigenlijk echt dikste vrienden waren in peloton, stond dat er.
Ja. toe ja, op heel veel zeg maar subgroepjes die ook een mini gedenksteen daar hadden staan. Wat me ook opviel, bidonnetjes, een beetje Tom Simpson-achtige tafereel.
Ja, het zijn de typische. Ja. Volgens mij hebben ze bij Ballerini ook gezien, weet je wel? Dus dat is het typische bidon. Wij hebben ook een bidon achtergelaten, een klakkie van klak af. Ligt er ergens. Ja, dat is het typische wielrijden. Ik vond het wiel eigenlijk wel een mooi detail dat je kon ronddraaien.
En ik denk ook als je gewoon erop ingaat, dit had hij nooit kunnen bedenken natuurlijk. Klar. Hij heeft natuurlijk zoveel moeite gehad om gewoon überhaupt te blijven leven. Ja. En dan zo'n tragisch einde. En dat er nog steeds zoveel jonge wielrenners en ook onze generatie toch niet over hem uitgepraat raken. Dat moet hem toch van boven misschien nog wel een beetje goed doen.
Het was sowieso een lekkere rit. Niet een rit in mineur. Het was een rit met een grote glimlach. Is het alleen maar om jouw Johnny Vermeers imitatie. Wat was er met jou? Je had een soort van junioren vibe going on. Elke bocht werd van links breed, bocht naar rechts, links breed aan.
Zaten we weer op 10 meter.
Zaten we weer op 10 meter.
Zet die even hard aan.
We reden door Kortrijk, jongen. En die gozer die springt van de ene Markedam op het stoepje en weer terug en slingert.
Weet je, en wij daar achteraan. En ik kreeg de schuld van die automaat. Ja. Hey Matt, doe eens even rustig. Ik zei, ja, maar je moet die gozer volgen.
Wie was je nadoen? Nou, ja, buiten jezelf natuurlijk.
Ja, nee, kijk, vroeger kon ik ook wel een beetje VDB-achtig. Ja. Maar we hebben natuurlijk de laatste week hadden we een keer over Johnny Vermeers. Ja. Een beetje Johnny Vermeers-stijl gingen we opeens spelen. En,
gewoon de hele dag alleen maar kutten. Alleen maar kutten.
Ja,
maar
jongens, ik kan ook de hele dag in bed liggen. Met, in een donkere kamer.
Nee, ja, okay,
vorig jaar was ik ook bij Vries in Vlaanderen.
Nee, doe het dan
maar. Nee, toen had ik hier mijn sleutelbeen gebroken. Heb je die week nog? Netflix? En dit toch wel gezelliger.
Lau. Ja, we sluiten vandaag, althans het ritje af, heerlijk door de Vlaamse wegen in de zon getrapt. Het is nu 9:30. Ja, ja. Wij hebben lekker gegeten. Chef Everything, dankjewel. Hamburgertjes, kipkluifjes, salade. Ja, het heeft ons aan niks ontbroken. Dat deden we niet geheel zonder reden.
We hadden een gast.
Nee, we hadden een gast.
We hebben namelijk een gast. Ja, die zit er aan tafel.
Nou, die gast die weet ook al wat van eten en drinken.
Ja?
Ik kreeg echt matig appjes. Ik denk als je onze media en docs opent, zeg maar, in de WhatsApp, dan liggen er regelmatig hele grote, dikke stukken vlees op een kachel daar ergens in Zweden.
Oh, inderdaad, ja.
Ja, ik heb jou wel eens doorgestuurd, Dus ja, als Eike die... En Eike die heeft ook bijvoorbeeld... Eike die heeft ook premium hout. Dus je hebt gewoon brandhout, zeg maar, wat je in je kachel stopt. Maar dan heeft hij ook een speciale boom. Met 3 jaar gedroogd eiken. Ja. En dat is dan het speciale hout, hoor. Klopt dat, eiken?
Hout is heel belangrijk. Het gaat even liefde en tijd in zitten.
Heb jij, laten we dan meteen maar even de diepte in. Je woont in Zweden. Heb jij dan ook een houtstapeltechniek? En kap je je eigen hout?
Daar kunnen we een podcast mee
vullen. Nee, maar dit, serieus. Dit is een rabbit hole, jongen.
Zijn boeken over
geschreven. Ja, inderdaad, ja. Doe eens even één tipje van de sluier over hout stapelen en de relatie van de Zweden tot hun hout en het stapelen van het hout. Geef eens een paar woorden aan.
Nou ja, ik bedoel, je wil het goed gedroogd hebben. Ja. En afhankelijk van of je een open haard hebt of gewoon een kachel weet in kan klappen. En dan is berkenhout, dat vonkt niet. Dus dat kun je in je open haard stoppen. Dus een beetje het witte goud noemen we dat. En dan, dan heb je eikenhout, dat brandt heel lang. En dat is, dan
het is heel hard hout, groeit langzaam.
Ja, moeilijk te krijgen ook. Toevallig een stukje grond naast de boerderij. Er stonden flink wat eikenbomen. En dat laat je dan extra lang drogen. En dan is dat heel mooi hout, ja.
Vet, hè? Die man heeft gewoon een eigen boomsoort naar zich.
Maar ik heb dat boek over... Kemanto. Zit er lekker in.
Hey, Thomas, of wilde jij iets
Ik wil iets zeggen. Nou, ik heb dat boek gelezen over dat hout. En het is zo in Noorwegen dat als jij...
In Zweden.
Ja, maar dat boek ging over Noorwegen, dat houtstapel.
De Noorden.
Eén pot nat.
Eén pot nat daar ergens.
Wij wonen ook in Scandinavië.
Of zoals Harm Edens het zei. Wat zijn het ook weer?
De gelukkigste mensen in de wereld zijn Denemarken.
Ja, alleen het is geen kersaai.
Ja.
Dus dat ga ik je even doorsturen.
Maar.
Ja, Lau.
vrouwen zochten ook hun, zeg maar, hun potentiële huwelijkspartners erop uit. Want degene die zijn houtstapel op orde had, dat was iemand die kon vooruit plannen. En dat was, ja, hè, want als jij zeg maar een zootje hebt in september nog liggen en de winter gaat en de winter valt in, of het begint te sneeuwen, ja, dan heb je het zitten. Dus dat is... Heb
jij gaan, wel, dan gaan we natuurlijk wel wat langer dus, terug.
Heb jij je houtstapel geworden? Je spreekt woord ook houtstapel.
Ja. Nou, dan kan je zeggen dat met die energiecrisis in Zweden was dat ook een beetje de grap natuurlijk.
Ja?
Want, heb je een bos of heb je je houtvoorraad op orde, dan hou je je maandkosten laag.
Zit je er letterlijk warmpjes bij. Thomas, wat is jouw eerste herinnering aan Eike Visbeek?
Hey. DTS. Ja. Kijk, wij, Lau en ik zijn begonnen bij een wielerclub in Alkmaar. En dan in het begin begin je natuurlijk te koersen met wat kleinere wedstrijdjes. Gewoon in Noord-Holland. En dan had DTS een wielerparcours. En mijn eerste koers in 98 was denk ik op DTS. En waren drie onderdeeltjes. Een rondje van een rondje tijdrit. Een klassementskoersje. En ik ben natuurlijk wel de generatie nog een beetje ervoor. Dus ik ben de generatie Nicky Terpstra.
Na Eike bedoel
je? Ja, na Eike. Die zijn natuurlijk allemaal Maarten Hol, Erwin Groenga. Ja. En Eike was iets ouder, maar daar kwamen we elkaar natuurlijk wel tegen.
Maar de koers je ook als junior of nieuweling koers je in hetzelfde peloton, weet je wel. Maar mijn allereerste training met de club, dan kwam bij het clubhuis van Alkmaar en Victrix.
Ja.
En ja, ik reed op echt een hele oude garen vakantie per show, weet je, ik dacht.
Ja.
En dan zie je dat materiaal van die jongens staan. En daar stonden, dat was ongeveer 50-50 verdeeld bij de club. Of misschien, om het alcohol was misschien 60-40. Maar in ieder geval, dan had je of een Giovanni of een DRV. En het DRV stond voor Dirk Visbeek. Nou, Dirk Visbeek, zijn vader Dirk Visbeek, Cycles. Dat bestaat nog. Dat staat nog op het shirt bij DTS. Maar dat was voor mij wel... uiteindelijk ben ik als Alkmaarder voor een Giovanni gegaan. Want dat kwam het heerlijk waard. Maar voor mij was dat wel een soort heilige graal om een van die twee merken... waar dan die mijn vriendjes, mijn junioren vriendjes, maar ook de amateurs op reed hebben. En later leerde ik dus dat Eike Visbeek een zoon van Dirk was. En ben ik ook nog wel eens daar in de winkel geweest.
Weet je dat er nog een paar jaar geleden bij zijn zus...
we zijn bij zijn zus binnen geweest. Jij moest bandjes hebben.
Ja, want ik had natuurlijk weer niks mee. Alles was op. We zijn er nog langs
geweest. De nieuwe zaak zit aan de
grond.
Vond ze leuk trouwens. Dat vertelde ze.
Maar hij komt wel uit een echte wielerfamilie. Zeg.
Wist jij eigenlijk al dat je op de plek zou komen... niet letterlijk nu met een bestuurders, wielerbestuurders trui aan met allemaal logo's erop, maar dat je ergens op deze plek zou komen van ploegleider, zeg maar sportief directeur van een wielerploeg.
Ik heb ooit als 7-jarig jongetje in een projectboekje op school geschreven dat ik ploegleider wilde worden.
Nee. Oh ja,
dus
ja?
Het is wel,
shit. Zit wel diep.
Alles. Ja, ja.
Hey, dus en dat ben je nu.
Ja.
Hoe gaat het?
Ja, goed.
Ja?
We zijn goed bezig. Als het ophangt aan succes of resultaten, denk ik dat we goed bezig zijn. Ik kan mijn ei er helemaal in kwijt. Ik ben echt heel content. En bij een Belgische ploeg ook. Ik vind het Belgische wielrennen en het Vlaamse, dat vind ik fantastisch. En de klassiekers. Dus,
is dit een aparte periode? Nee, laten we daar even mee beginnen. Beschrijf even je hotel. Je kwam hier binnen en zei, wij zitten er toch lekker bij. Ja. Beschrijf eens even, waar zit je?
Nou ja, we zitten op de Mont Saint-Aubert, vol met kasseien. En we kijken uit over het Vlaamse Heuvelland. En het is echt zoals jullie in Ploegsteert rond waren. Dat kun je ook bij de Mont Saint-Aubert onder de rook van Doornik voorstellen. Ja,
Franstalig.
Ja, het is Franstalig gedeelte. Franstalige ploeg. Het is Henegouw.
Hoe ver moest je rijden om hier te komen? We zitten hier...
Nee, een half uurtje.
Oké. Nou, misschien wel.
Dat is goed te doen, hè?
Klinkt
allemaal
goed.
Op een zakdoek.
Jij noemde net aan tafel, aan de hamburger, vertelde jij een anekdote dat jij ergens een kasseienstrook had gevonden en dat die mannen daar wel op aangingen. Ik weet niet of het dit seizoen was of het vorig seizoen.
Nee.
Het illustreert in ieder geval volgens mij wel een beetje hoe die ploeg die nu hier in dat Vlaamse land rondkrost. De plek die het Vlaamse voorjaar inneemt in het hart van die ploeg, zeg maar. Vertel eerst eens even die anekdote. Je had een kasseistrook gevonden.
Ik liep rond. Het is allemaal van die landweggetjes rond de Mont Saint-Aubert. Dus dan wil je toch eens even kijken. Want er staan ook fantastische huizen. Oude boerderij, staat een kasteeltje, had ik nooit gezien. Dus ik liep daar rond. En op een gegeven moment zie ik een paar kasseien liggen. Dus ik loop daarop. En dat, ja, dat was gewoon een weggetje van een kilometer. Het loopt zo'n beetje schoon omhoog. En het kwam uiteindelijk op de beklimming van de Monsanto bij. Dus het begon bij mij allemaal fantasie. Hier kunnen we een koers organiseren. Ja. Als we nog 10 meter kasseien erbij leggen. Dan kunnen we de circuit Franco Belsi laten komen. Dus ik stuurde meteen een foto naar Adrien Petit. Dat is bijzonder. Dat is onze Noordist, hè, die heeft ook een kasseistrook in Parijs-Roubaix, die van hem is. En dat is echt onze specialist, die kan alles vertellen over kasseien. Dus die reageren heel enthousiast meteen. Dus ik heb hem meteen in de groepsapp geklapt. Nou ja, mannen zoals Mike Teunis en zo, die vinden dat natuurlijk ook mooi. Ja. En we hebben Laurens Rex, ook echt zo'n kasseiman. En die zei ook meteen, ja, welkom in Wallonie. Dat is gewoon een normale weg in de Wallonie, zei hij zo. Ja.
Hebben ze het kommetje gepakt?
Nou ja, het staat op Izebiet. Ja. Dus dat was de teleurstelling, want toen kwam het stond ook wel best wel scherp volgens mij. En dat was de conclusie van Petit. Dus ze zijn nu met Mikey, onze R&D-man, gaan ze nu kijken welke bandenkeuze. En het zal waarschijnlijk weer een lead-outje volgende week worden dus om de kommetje pakken.
Lekker man. We gaan het straks uitgebreid over de ploeg hebben en de fase van de ontwikkeling waarin jullie zitten. We gaan het eerst nog heel even hebben over de nabranders van Gent-Wevel.
Oh, ja.
Ik heb drie dingen. Laten we met Wanty beginnen. Meerdere stukken gezien. We hebben het er ook over gehad in de podcast. We gaan er meteen met gestrekt been in. Dan komen we over de laatste keer Kemmel. En dan heeft Bini, jouw ploeggenoot, of jouw frontman, heeft nog drie man bij zich. Mikkels.
Paas.
En
Teunissen.
Nee.
Paas reden voor.
Ja, die reden Rex. Al voor nog. Okay.
Ja, en dat is natuurlijk ook. Waarom reed hij er nog voor uiteindelijk?
Toen ging Paasje, die piepte er tussenuit. Zat daar een plan, een ratio, iets van een gedachte achter? Of was het gewoon Paasje die zei au revoir, on y va?
Nou, de gedachte was dat er werd heel hard doorgetrokken op die Pluck Street.
Ja.
Daar hadden we ook niet zo heel veel controle. Dat was eigenlijk onze slechtste fase. En toen we dachten, als wij met Paas er tussenin hebben zitten en de beste rijden weg op de Kemmel met Bini. En hij zat zo'n beetje bij de 5, 6, 8 beste. Niet sterk genoeg om Mats Pedersen en Mathieu te volgen. Laat het duidelijk zijn. Maar we hadden wel zoiets van, ja, als daar nog 6, 7, 8 man naar Paas toe rijden, dan creëren we wel een goede situatie.
Nice.
Dus dat was het idee erachter. En,
Is het dan vanuit de auto Paas go?
We hadden aangewezen van tevoren dat er een van de mannen was die kon anticiperen, noemen wij dat. En dit was het moment. En het is natuurlijk makkelijk. En ik hoorde achteraf ook dat, wij zien natuurlijk niet alles. Hè?
Nee,
ik bedoel, wij hebben wel een tv, maar in het heuvelland, tussen die heuveltjes, zie je niet alles. Dus
als je het Franstalige gebied ingaat, dan is de tv weg.
Dan is het ook even lastig, ja. Dan mis je wel een stukje. Maar dat was op zich wel goed gecoördineerd. Alleen die afscheiding, erachter kwam er niet.
Ja.
Nee. En toen kwamen die vier man. En het was ook niet een slechte situatie, want we hadden wel zoiets van, die Pitty komt misschien nog terug, want die zat al op de rekker. Tussi reed er naartoe. Het waren allemaal met Turner.
Ja, voor Paas was het ook een goede uitslag zo, voor jullie, zeg maar. Toch als je met die vier ertussenin zit.
Zeker, zeker. En ook omdat je ziet dat er nog veel snelle mannen waren. Ja, het is ook niet zomaar dat even Bini die mannen klopt. Helemaal niet. En zeker omdat hij al in vrijdag in de E3 de tank helemaal leeg gereden had. Dus, en wij hadden ook niet de signalen van Bini die zei van, jongens, ik voel me super.
Ja.
Weet je, het was echt wel, de moeren gingen al niet heel goed. Dus het was voor ons ook niet zo uitgemaakte zaak dat hij zich zo goed voelde. En het was eigenlijk pas echt in de finale, de laatste 20 kilometer, dat hij zei van, ja, weet je, ja, ik ga de sprint hier doen.
Communiceert hij? Tuurlijk communiceert hij ongetwijfeld, maar is hij communicatief sterk?
Ja, zeker.
Ja?
Zeker. Als hij kan ook echt de man aanmoedigen. Hij geeft ook vooral ook aan als het goed gaat. En hij kan ook echt wel zeggen van, jongens, we have to be more sharp. Nee, dat is echt wel, het is wel een leider. Ja, ja. Zeker.
Je noemt al even, de tank was leeg in de E3-prijs. Is er een duidelijke verklaring voor? Want hij was echt, Thomas maakt hier de grap, s'avonds om 8 uur, het schijnt dat Bini nog steeds ergens op parcours rijdt. Hij had echt een soort van...
Hij was echt op.
Ja, hij had wel meer dat op die dag. Hè.
Ja, dat wil ik zeggen. Ja. Nee, kijk, er zit... Want hij fuelde op zich wel goed, want zijn gemiddelde intake was goed. Maar hij heeft de laatste uur, anderhalf uur...
Aantallen carbs per uur.
En het laatste uur heeft hij te weinig gegeten. En Wat natuurlijk wel zo is, hij is natuurlijk, het was zo'n beetje tussen de 6 en 10 graden regen, zo heel een tijdje in de regen. En wat je gewoon merkte was dat hij heeft er dan eerder last van. Als die andere Wout had er ook last van. Ja. Maar goed, hij zit dan wel in het kwartetje renners die er gewoon eerder last van krijgen. Dus het was een combi van kou, net te weinig gegeten in het laatste uur. En toen was het gewoon helemaal op.
Is kou, het wordt lekker weer zondag.
Ja.
Toch? Ja. Een paasweekend wordt goed weer.
Nee, ja,
dat met gejuich wordt dat, of nou gejuich, maar dan kijk je wel even met een glimlach naar het weerbericht.
Dus nou ja, ik denk, dat gaat hem zeker een extra % geven. Ja. Ik bedoel, we mogen niet klagen over de afgelopen 2 dagen. Over die
2 koersen.
Maar ja, het was wel, in E3 nekte het hem wel. En dat is ook, hij is 23 jaar, hij was ook gewoon het laatste uur bezig met tweede of derde worden.
Ja.
En dan vergeet hij gewoon dat hij er nog 2 gels bij moet klappen. Ja. En dat is, ja, dat zijn kostbare foutjes. Maar ja, we weten Mathieu in Engeland toen op het WK. Ja. Die had dat ook in de regen. En die stond op een gegeven moment ook geparkeerd. Terwijl zijn eerste reactie was ook van, nou, maar ik heb voldoende gegeten. En als je dan even goed gaat kijken, dan denk ik, ja, misschien toch niet. Ja.
We komen zo wellicht nog op Bini te spreken. Eerst nog even Van der Poel. Er stond een mooi artikel in het Nieuwsblad vandaag over de analyse van hoe Van der Poel te slopen in een sprint. Of het nou adieu is of met een klein groepje. Ze hadden eigenlijk alle sprints die in een groepje of
bekeken.
En eigenlijk
de oogsnelheid.
Precies, ja. De conclusie was, nou ja.
Hij had alles gewonnen wat vanaf lage snelheid begon.
Ja.
Dat is wel serieus.
Hij had bijna alles verloren wat vanaf hoge snelheid begon, toch?
Ja.
Dat is ook met Askreen toen ook.
Ja. Ja, en Jim zei nog wel even, en de Amsterdam Gold Race was natuurlijk een sprint van 60 kilometer.
Sprint er niet naar iemand toe, zeg maar.
Ja, precies. Maar dus nog heel even voor degene die wat minder, zeg maar, vaardig is in het analyseren van dat soort sprints. Stel, jij komt. Stel
je nou eens voor.
Met Matje en Thomas kom jij aan.
Dan moet ik hoog snelheid beginnen. Dan heb ik een kans tegen Matje. toch?
Maar dat
als ze stil gaan staan, Suplassen, dan niet.
Nee, want hij komt gewoon echt. Hij is, die aanzet is onafvolgbaar.
Fenomenaal.
Ja. Nou, oké, mocht het nog een keer gebeuren. Maar het vraagt me dan wel af, waarom? Dat weet iedereen toch?
Nou, wat gebeurt er dan misschien wat meer op te vallen? Soms,
ja, het is niet.
Ja, je hebt wel een soort van lijstje van tevoren nodig. Ja. Dat moet wel even opgebouwd worden.
Ja, maar ik denk wel dat
het klinkt ook best zien. Logisch.
Maar je moet niet vergeten, hij crosst ook. Dus dat hard aanzetten naar die bochten, dat moet je al kunnen. En waar hij dan ook goed kan, is dat bijschakelen. Maar dat is natuurlijk voor die gewone sprinters. Ik bedoel, die zitten nooit, die gaan nooit van het stilstand en dan nog een keer schakelen. En Mathieu
doet het goede moment snel.
Ja, en die doet dat de hele winter. Dus dat is veel natuurlijker voor hem. Ja. Dus ja, dat is zeker een voordeel voor hem.
Nog één over, meer een eentje uit het ploegleiderschilde. Roodhoofd had de tekst na Gent-Wevelgem. En dan refereerde hij vooral aan die Plugstreet, laten we zeggen, half uur. Waarin hij echt aan het uitpakken was. Misschien wel met zijn kracht aan het smijten. Roodhoofd zegt, het had wat minder uitbundig gekund. Volgens mij is dat Roodhoofd. Volgens mij zijn er wel woorden gesproken in de bus. Ja. Niet?
Dat is
eufemisme.
Ja, natuurlijk. Ik denk wel dat hij gewoon gezegd heeft, joh, als je in Vlaanderen zo doet, ga je niet winnen. Nee. Weet je wel? En we willen toch heel graag winnen. Ik denk, agent Wevergem, vandaag hadden we het ook met Thomas over op de fiets. Hij zegt, ja, weet je, vorig jaar gaf Van Aert hem weg. Nu rijdt Mathieu daar. Hij weet ook wel dat het niet het allerslimste is wat hij doet, maar hij rijdt toch ervoor. Hij heeft hij heeft geen risico op dat moment, want hij zit in een klein groepje. Hij is lekker 50 kilometer aan het koers. Het is droog. Hij weet dat hij die inspanning misschien nog wel kan gebruiken voor de ronde. Dus zo heeft hij het ook bekeken. En maar onze Johnny, die Vermeers, die zei eigenlijk in hetzelfde krant hetzelfde. Hij zei, ik denk dat Mathieu eigenlijk wel een lekker weekend gehad heeft. Ja. Hij heeft vrijdag lekker gekoerst en zondag lekker gekoerst. We gaan de zondag weer tegenaan.
Hoe kijken de mannen in jouw team tegen die ongelooflijke, even Pogacar koersen ze dan op dit moment niet tegen, maar die laat ook belachelijke dingen zien wat Van der Poel doet. Hoe wordt daarover gesproken? En is er misschien een soort van gevoel van moedeloosheid bij degene die eigenlijk ook voor de winst willen gaan? Of is het puur bewondering? Dat is een beetje de toon in de ploeg. Of wordt er niet over geluld? Kan ook.
Nee, nou, het valt wel mee. Ik bedoel, ik denk vooral respect. Maar ook omdat waar wij het vooral over hebben in de ploeg is van ja, hij is in Spanje gaan wonen. Ja. Hij mist geen training. Alle fouten die hij in het verleden maakte, maakt hij nu niet meer. Hij kiest de wedstrijdprogramma zorgvuldig. Die procentjes aan het wegschaven die verloren. En dat is ook wat wij, ik bedoel, als je nou hebt over het moeilijke gesprek met Bini, dat is waar ik ook aan gerefereerd heb. Ja. Maar bij Bini van, kijk wat die gast doet.
Ja.
Die wil in Spanje.
Woon niet meer in België. Ziet je vader niet meer iedere week, zeg maar.
Nee. En dus ja, daarom, het is een voorbeeld. En zo gebruiken wij het. En niet zozeer moedeloosheid. Nee.
En ook niet als jullie het plan opmaken voor de koers? Dat er toch al, ja, je staat. Wij liepen daar in E3 s'ochtends bij de start rond. Ja. Dan zie je al die bussen. Dan zie je natuurlijk ook heel veel ploegen die geen schijn van kans maken. Ik sprak Van Lanke nog even, is mijn ploegrijder geweest bij Garmin vroeger. En hij zegt, ja, wij staan hier aan de start. Maar het is toch wel echt een heel moeilijk verhaal om deze renners toch iets mee te geven van... Zit hier vandaag nog groei in? Of gaan we er gewoon weer... gaan we ons weer naar de slagbank laten leiden? Jullie hebben natuurlijk een connectie met de Belgische wegen. Jullie hebben liefhebbers in de ploeg. Maar er zijn natuurlijk ook zat andere ploegen die dat niet hebben. Die van verder weg komen.
Ik kan me wel voorstellen als je met 4-5 man de Camel overkomt.
Ja,
maar vroeger... Dat je er wel moraal daar ook in Wevergem staat met de renners.
Vroeger had je natuurlijk iets meer met een Euskarel. Die waren dan een of andere exoot. En dat was dan 1 of 2 ploegen. Maar nu heb je toch zeker wel een ploeg of 8 die weinig misschien verbinding heeft met Vlaanderen. En dan heb je een paar van die mannen en een paar van die ploegen. Weet je wel, je zegt net ook, we hadden het van tevoren even over. Alpecin, eigenlijk liggen er nooit bij. Het gaat allemaal best wel oké. Zelfs als de ploeg niet goed functioneert, redt Van der Poel het nog.
Ja.
Ik kan echt wel begrijpen. En ik begrijp ook jouw haakjes. Weet je, je bent echt liefhebber. Wij houden van de koers. Dus je staat ook gemotiveerd aan de start. En dat geef je natuurlijk ook aan je renners. Maar je hebt denk ik ook echt wel ploegen die het nu wel gewoon wat moeilijker inzien.
Nou ja, ik bedoel, ja, maar het ligt er ook aan, wat is je verwachting?
Ja.
Ik bedoel, wij zijn met Bini, we proberen hem op dat niveau te krijgen van 22 en om de prijzen mee te doen. En dat is die eerste finishlijn.
Ja, dat is natuurlijk ook lekker, dat je gewoon zo'n jonge gast hebt die potentie heeft.
Ja, dus voor ons is dat nog iets makkelijker. Maar als je dan natuurlijk bij Trek staat de druk erop.
Ja.
Die hebben Mats Pedersen, ik sprak vandaag zijn trainer. Ja, die was echt opgelucht met de overwinning van Mats. Want het zit er al anderhalf jaar tegenaan. En ze hebben er geïnvesteerd. Die ploeg is allemaal fit. Ze zijn allemaal gezond. Ze zitten allemaal in positie. Vechten er ook voor. Alles klopt nu. Het moet nu ook wel gebeuren. En ik sprak ook zijn manager. Nou, die ken je natuurlijk heel goed. Ik zat naar Tirreno of naar Sanremo. Zat wel een beetje in zak en as, weet je. Van,
dat liet hij ook wel blijken toen, hè? Ja. Hij was heel, heel teleurgesteld met zijn vierde plek.
Ja. En dus weet je, die waren echt super opgelucht. Dus die zitten erin, wat moet nu gebeuren? Dus die had moedeloos kunnen worden als hij nu verloren had.
Ja. Ik denk ook bijvoorbeeld, jij refereert aan bijvoorbeeld DSM.
Ja.
Die je eigenlijk nog niet echt gezien hebt, zeg maar.
Ik sprak Pim Lichtaart bijvoorbeeld voor de start. Die zit daar in de auto. Dan zeg je, volgens mij spaarden ze Eekhoff voor zondag van Gent-Wevergem.
Ja, dus die was
daar. Die natuurlijk wel een steengoede renner, die Eekhoff. Dan zit je op vrijdag in de mini-ronde van Vlaanderen. Ja, ik zou moeilijk de haakjes kunnen vinden daar in de bus om die man eigenlijk...
te motiveren.
Ja, en dan kijk je ook nog een beetje met de schuine ogen. Als Nederlander, we staken wat af. En dan zie je wat jonge gasten. Hier stonden in die bocht toevallig vlakbij het huis waar we nu zitten. En van, ja, weet je, het is wel een moeilijk verhaal, hoor. Ja. Om hier gewoon iets positiefs uit te halen. Ja. Buiten dan dat je in het wielermekka van de wereld aan het fietsen bent.
Ik heb zelf in die situatie gezeten. Zeg maar in 2005 reed ik bij Shimano Memory Corp. En toen kregen we echt als doel mee om de E3-prijs. Ik kwam 14 minuten binnen.
Om uit te rijden?
Om uit te rijden, ja. Om een keer een koers uit te rijden. Dat was op dat moment... En Schumacher was heel goed.
Ja.
Maar wij hangen en burger week 14... Op 14 minuten werd ik gereden. Was dat,
en Schumi?
Schumi is de eerste Vlaamse koers bij de eerste 12. Hij was 11 of weet ik van die. Gewoon echt goed, Schumi. Maar ja...
Ja.
Weet je, dus... ik heb ook... Wij reden de Amstel niet uit. Met de hele ploeg niet. Een jaar eerder. 8 man gewoon voor de finish in de camper. Er werd nog een foto voor gemaakt van in de krant. Ja, dan krijgen we toch een paar moeder... Ja,
ja
dat is natuurlijk helemaal kloten, weet je. En dan Piet Hoekstra, die komt... Ja, dat was toen de ploegleider en trainer en alles eigenlijk. Want zo ging dat in die tijd. Volgende week komen jullie naar Limburg toe en dan gaan we ijzeren borsttraining doen, want jullie hebben moeite met in het rood rijden. Dan werden we naar Limburg gehaald. Ik heb op het eind van 2005, dus het jaar van Schumie, hadden we bijna geen koers gewonnen. Toen zijn we op het eind, zijn we in september hier een week gegaan. Hebben we 3 of 4 kermiskoersen in een week gereden met de opdracht om weer te winnen, ze te leren winnen. Kemna won er één, Reinering won er één, dus dat lukte wel. Maar ja, dan begin je, dus dan moet je echt weer daar beginnen met...
Maar bijvoorbeeld voor Gent-Wevergem.
Dat heeft eigenlijk... Is
de briefing... Is er een plan om... Even gewoon realistisch ook. Is er een plan om te winnen? Is dat de teneur van dus het doel? Of met wat voor consignes stuur je ze bijvoorbeeld in Gent-Wevergem? Er hoort op wetende dat je niet alleen Bini hebt, maar ook Rex. Wat echt wel een steengoede renner is.
Mike, ja. Coming man.
Teunissen Mike. Natuurlijk.
Ja. Nee, maar ja, ik hang er niet een resultaat aan vast. Want dat vind ik altijd onzin. Want als je over een resultaat gaat praten, dan denk ik van ja, als je dan niet bij de beste 10 over de Camel schiet, denk je van ja, ja. Het is al verloren, zeg maar. Ja. Waar ik naar kijk is van, we hebben die eerste splits waarvan je weet dat die gaan komen door de moeren. Ja. Daar hebben we het over. We willen met zoveel mogelijk mannen daar zitten, in die positie, daar van voren. En wat doen we in verschillende scenario's? Kort, ook niet te ingewikkeld. En wat we doen in de heuvelzone. En het is wel gewoon met het oog op het beste resultaat binnen te rijden. Ik bedoel, mijn betoog begint niet over wat Mathieu gaat doen. Kunnen we niks mee? Ik bedoel, en voor hetzelfde geld. Ik bedoel, hij trekt zich redelijk goed door de moer heen. Als er nou één koers is waar het ook voor hem zomaar mis kan gaan, is zo'n koers in een waaier. Ik bedoel, Bini zat op de eerste rij toen hij die brug daar voor de moer opreed. En ze werd net overstoken en die zit vervolgens in de tweede waaier. Dus zo snel kan het gaan. Dus ja, nee, ik vind Gent-Wevergem wel een wedstrijd waar de kansen zijn.
Ja, er zijn nog meer
kansen. Er is ook wel een koers van de hoop.
Dat zie je ook aan
Jordi meer dan Mees. Bijvoorbeeld ja. Jordi Mees had een mooie interview van tevoren. Die zei, ja, als ik klop, is het vandaag.
Ja, nou ja.
Dat klopt
ook. En ik moet ook zeggen, je hebt wel gelijk, Thomas, dat E3 is natuurlijk wel voor de echte kings.
Ja.
Is natuurlijk een speelveld. Want ja, het is zo lastig. Het is makkelijker om om de koers naar je hand te zetten. Maar ja, goed, ook voor de Taaienberg. Dan is dat misschien wel de chaotischste 10 kilometer van het hele Vlaamse voorjaar. Ja, je ziet hem dwars door de wind knallen, Mathieu. En Wout moet ook door de wind. En dat heb ik tegen die mannen. Die moeten investeren nu. En dan Bini ook door de wind. En Hugo Paas door de wind. En dat is wel...
Je moet niet te bang zijn om je benen te voelen. Dat bedoel je op zo'n
precies, moment. Precies. Ja. En daar gaat het om. En dat zie je die mannen ook doen. Want ook Mathieu heeft echt al geïnvesteerd om daarvoor op te draaien. En dan schiet hij natuurlijk wel weg op die timer. Maar daarvoor is het... ze betalen allemaal evenveel voor een licentie, zei Michel Cornelis altijd. En nou ja, dat is daar wel het geval. Nou, hij is het wel, denk ik, met die wereldkampioen. Met die wereldkampioen trui is natuurlijk iets meer respect. Hè? Maar goed, we zitten er niet in van moedeloos vandoor. Misschien een bergetappe is het wat anders. Maar met dit soort koersen...
Kunnen we dan toch even inzoomen, voordat we zo meteen naar Dwars door Vlaanderen gaan. En want die sowieso, maar dat doen we eigenlijk al. Inzoomen op Bini. 2 jaar geleden supergoed jaar. Volgens mij einde van dat jaar gevallen. Vorig jaar minder jaar. En ik las een artikel dat jullie het anders met hem zijn gaan aanpakken. Dat heeft ook te maken met dat hij uit Eritrea komt. Wat is de, zeg maar, de route van de afgelopen maanden van hem geweest? Hoe staat hij er nu voor? Ook met wat voor moraal?
Ja. Nou, daarbij opgeteld, en dat is niet een excuus, maar in 22 najaar is hij heel hard gevallen.
Ja.
En in 23 is hij natuurlijk in Vlaanderen hard gevallen. En in het najaar nog een keer in San Sebastian. Dus hij heeft eigenlijk niet 2 volledige seizoenen gedraaid. Maar waar we vooral naar gekeken hebben is van, oké, hoe lopen die trainingen? Hoeveel trainingsdagen? Waar loopt het weg? En vorig jaar liep het gewoon weg, omdat hij is vrij relaxed, maar hij wil wel trainen. Maar hij heeft zo'n reis, dan verliest hij al een dag voor de reis. Ja. En weet je, en... Als je dan natuurlijk...
Zondagen mocht in, nu kon dat...
Ja, dat was thuis. Kon niet veel, nee, precies, dan trainde hij niet. Nee. Dan was je met de familie. Zondag. Ja, familietraditie. En het is... dat kan ook. Maar goed, dat hebben we aangegeven. Ja, de consequentie van dat is dat je gewoon 6 extra trainingsdagen verliest in de winter. Maar als je die dag 3 uur traint in de middag... en je doet op de ochtend en je luncht samen... en je gaat s'avonds weer eten... maar je doet nog een goede training van 3 uur... kunnen we dat oplossen. Het scheelt 6 trainingsdagen. Ja, goed, en als je dat gewoon goed uit kan leggen... dan op een gegeven moment... valt ook het kwartje bij hem, want we willen allebei hetzelfde. En we hebben ook gekeken, we hebben ook gevraagd aan hem van, ja, waar kunnen we bij helpen? Nou ja, goed, 1 ding waar hij mee liep te rommelen was, ja, waar moet ik trainen? Ja, ik wil wel trainen waar het warm is. Ging in Italië, zat hij in Lucca, maar dat is ook niet perfect, want dan die maten waar hij dan, zijn vrienden, die koersten dan, ja, dan kon hij niet met hun trainen. Dus
waar zit hij nu?
Nee, we hebben hem nu een week naar Spanje genomen, voor de Tireno. Dus na het openingsweekend is hij een week met onze trainer Frederik Veugel naar Spanje geweest. En na Tireno is hij een week, zijn we in San Remo geweest. En heeft hij daar verkend en getraind met Mike Thijssen.
Maar je neemt hem iets meer onder de arm mee als hij in Europa is. Dat is eigenlijk het
verhaal. Ja, gewoon echt elke dag telt. Hè? Het Mathieu-verhaal van in Spanje wonen, dat is waar we het over gehad hebben. Zo moeten we er nu mee omgaan.
Hoe gaat hij daarmee om? Hoe is het? Gaat hij er heel eens op aan? Of gaat hij dan organiseren voor zichzelf? Of moet je het voor hem organiseren? Wat voor type is het?
Het is natuurlijk wel bijzonder, want het is heel veel werk. Kijk, Mathieu die heeft een huis gekocht in Spanje. En ik heb volgens mij een paar keer, ik was het afgelopen week, en dan zie je een paar keer een paar mannen van Alpen zien trainen met z'n allen. Dan komt Mathieu weer met 3-4 vreemdelingen langs gefietst zonder ploeg. Ja, die, je weet dat hij op punt is. Het is best makkelijk volgens mij, want volgens mij werkt hij al zijn training af en weet hij wat hij moet doen. Maar dit is wel een hoop energie.
Er gaat heel veel in zitten. Ja. Maar ook daarvoor geldt, waar Mathieu, de fouten die Mathieu maakte 6 jaar geleden, die maakt Beanie nu.
Ja. Ja.
En daarmee moet je gewoon doorpakken. En hij heeft wel echt de instelling om te winnen. Hij wil een monument winnen, hij wil wereldkampioen worden. Ja, goed. Er zitten een aantal consequenties aan vast.
Ja.
Voor hem zijn die nog wat ingrijpender, want hij zit hier maanden, niet bij zijn familie. Maar hij wil wel, alleen je moet hem wel uitleggen waarom, dat hij het goed begrijpt. En dan moet je hem ook bij helpen waar de dingen die voor hem moeilijker zijn. Want er zijn natuurlijk voor de Belgen, voor de Nederlanders, voor de Fransen zijn er een heleboel dingen vanzelfsprekend. Ik bedoel, Belgische klassieke renners weten precies dat je hier in Oudenaar een paar goede trainingen kan doen om hardheid op te doen. Hè? Ja, bij Beanie
moet je het uitleggen. Is het bijvoorbeeld niet gewoon heel handig als hij zegt, ik kom gewoon met mijn familie in januari, ga in Spanje zitten waar de goed weer is. En ik heb een beperkte tijd om een monument te winnen of wereldkampioen te worden, want de concurrentie is moordend. Een wielercarrière kan ook zomaar afgelopen zijn. Is dat dan niet de meest makkelijke oplossing? Dat je een beetje iemand heeft, als hij dan een paar jaar bijvoorbeeld in de Spanje zit, dat hij daar de weg kent, dat hij het plaatsje kent waar hij woont? Of is dat gewoon ook in zijn familietraditie niet mogelijk?
En kan het logistiek ook sowieso?
Hij ziet dat wel voor zich. En dat is ook wel waar we over gehad hebben. Maar dan is het meer, zeg maar, een half jaar.
Ja.
Dus niet permanent. Hij is wel echt, hij heeft daar zijn familie en zijn vrienden. En hij heeft het daar, wat hem betreft, goed voor elkaar. En hij zit ook op hoogte. Dat is natuurlijk extra.
Ja. Hoe hoog woont hij?
2400 meter.
Kan goed trainen daar? Zijn de wegen?
Rijn en Tarmezen geweest. Ja. Die hebben goed kunnen trainen. Dat was echt wel oké. Okay. Ja.
Stuur dan, is dat ook gewoon...
Maar hij heeft die... Want dat is wel... Sorry. Ja. Dat is wel belangrijk. Maar, want hij moet die drive hebben en voelen. Want het is natuurlijk... Hij komt uit Eritrea. Nou, ik heb gisteren weer een foto van Johan Koenen, de buschauffeur, op Insta gezien.
Ja, de buschauffeur van Wanti?
Van Wanti, ja. Dus de heel Eritrea, wat in Weverum en omstreken staat voor die bus, weet je wel. Dus hij is al echt de man. En wat je zegt, hij heeft het in Eritrea goed voor elkaar. Kijk, hij moet die innerlijke drive van hij kan het wel zeggen, maar je moet het ook echt voelen. Ja. Ik wil wereldkampioen worden, ik wil een monument winnen. Want anders ga je dus niet die harde keus maken die Thomas net voorstelt. Want ja, dat bedoel... Ja, hij verdient nu goed geld. In Eritrea is hij de man. Overal waar hij komt, hier in Europa, staan ze ook voor de bus. Hè? Dus hij moet het echt van binnen voelen. En dat moet je uitstellen.
Maar dat geld is niet zo belangrijk, jongens.
Nee.
Hey, ik bedoel, de nieuwste modellen auto's waar ze in rijden zijn 2006 Toyota Corolla. Hij heeft er eentje.
Onverwoestbare wagen.
Ja. dus ik bedoel, dat is niet zijn drijfveer. Maar wat jij net benoemt, hij is daar een held. En als het niet goed gaat... Er zijn een heleboel mensen teleurgesteld. Ja. En dat voelt hij wel. Ja. Dus die druk van dat hij de talent heeft. Hij is zo ver gekomen. Ja, hij wil die mensen ook niet teleurstellen. Ja. En het is wel vanuit hemzelf.
Ja.
Maar dat speelt er nog wel extra bij. Ja. Het is niet zo dat hij denkt van nou ja, nu maar eens 2 jaartjes niet. En ik kom elke...
Hij was vorig jaar best wel triest. Ook omdat het niet lukte.
Ja, tuurlijk absoluut. En goed, het is ook een stukje begrijpen van waarom gaat het dan niet goed. Hè? Ja.
We gaan het zo meteen over het Dwars door Vlaanderen hebben. Maar we gaan eerst even het hebben over een mooie prijsvraag die we hebben met onze vrienden van Skoda. Wat per definitie Live Slow Ride Fast fan van het eerste uur is. En sinds dit jaar ook trotse partner van...
TD.
Nee. Ja, jezus. Mister, how can I make this about me weer?
Ik dacht, ik net een winkel
Amstel Gold Race.
Ja, voor het eerst, hè?
Amstel Gold Race.
Voor het eerst.
Skoda doet de Amstel Gold Race.
Hij heeft er 3000 kilometer in gereden.
En Thomas...
veilige kilometers, hoor, Lau.
Gozer, als wij kunnen uit ervaring wel zeggen, ook Lau, dat als je een VIP-treatment
van Skoda
krijgt, dan is het ook dik, hè?
Zal een helikopter zijn? Van de NOS wel, toch?
Maar dan denk ik dat, hoe heet die de organisator?
Don Leo
er ook wel zelf even in gaat zitten.
Ja, ik denk dat het in de weinig ruimte overblijft.
Ik denk ook, zou de eerste auto in koers, zou dat in de Amsterdam Gold Race... Zou er een mogelijkheid zijn dat het een auto zonder open dak is?
Nee, dat heb ik van de week al gehoord van Joost. Moet er eentje met een dakje zijn.
Er moet toch wel even eentje met een dakje zijn.
Wordt een superb met een dakje, denk ik.
Hekker, Leo, die moet eruit. Klasse. We kunnen weggeven 2 VIP-kaarten voor op de finishlijn van de Amstel Gold Race. Happen, dranken, parkeerplekken, de Vool, Skoda,
treatment. En misschien zijn we er ook wel, hè? Ik moet nog steeds even Bogert bellen. Ja. We hebben het wel
heb
een beetje aangekondigd. Nee.
Als wij, Lau, kunnen wij stellen dat wij er zijn als Boogie er is?
Zeker.
Ja, toch?
Ja.
En er bel
zou wel leuk zijn.
Bel Almelee, ja. Moet nog vlaggen. Zo.
Kunnen wij nog even 12 keer de kamer in,
wat hadden we bedacht?
Oh ja.
Wat moeten we gaan een poosje doen.
Hoe groot gaat de groep zijn
ja.
die gaat sprinten voor de overwinning in Vlaanderen?
En in dezelfde tijd finisht. Dus hoeveel mensen...
Oh ja, hoeveel mensen, hoe groot is die groep?
Finishen op 0 seconden.
Finishen ja. op 0 seconden.
En dat kan grappig zijn. Oh, ja. Sommigen kunnen ook nog hun benen stilhouden.
Mooi.
Dat is gewoon 2-3 seconden achter.
Om jouw VIP-treatment te verneuken.
Daar gaat ja. het.
Of wat gaat er iemand alleen aankomen?
Oh, wat denk je? Wauw.
Ik denk dat het kan, dat er iemand alleen gaat aankomen.
Maar denk je dat er iemand alleen gaat aankomen? Ik zou je graag zondagavond even afrekenen.
Als jij die VIP-tickets wil.
Ja.
Ja, er komt iemand alleen aan?
Nee, wordt sprint met 2.
Sprint met 2.
Maar ja, dan zitten er vaak ook secondjes tussen, hè?
Ja.
Maar, nou, we gaan op Insta. Gaan we een post doen. Oude in de comments. Kimble. Kan je antwoorden. Skoda, bedankt. Dwars door Vlaanderen. Van Roeselare naar Waregem. Eerst even de feiten op een rijtje. 189 kilometer. Eerste 75 kilometer relatief rustig. Dan wordt het peloton 85 kilometer in een Vlaamse wasmachine gestopt. Een duizelingwekkend aantal lussen in het gebied tussen Oudenaarde en het 13 kilometer verderop liggende...
Ronse. René.
De Autonde knokt de berg Trier. Korte keer de befaamde Drieluik. We gaan de Maria Borrestraat over de Kasseien, de Berg ten Houten, Canarieberg, La Deuze, dan terug naar Oudenaarde. Ja, terwijl ik het voorlees, ben ik de weg alweer kwijt. Die klote klimmen hebben ook allemaal 16 namen hier. Een Franse naam.
Knoktenberg, Keutrieux.
Via de Nokerenberg.
Nee, die kennen
wij.
Ook mijn naam.
Naar het slotcircuit. Nou... Eigenlijk die Herlichemstraat, dat is ook de Nokerenberg, alleen dan via de andere kant. Dit zijn echt anderhalve bergkam heb je hier en ze rijden er allemaal 12 keer op. 2 keer de Kasseistrook op dat lokale circuit van 800 meter, die Herlichemstraat. En dan is het na 189 kilometer finish in Waregem. Vorig jaar won Laporte voor Lascano, door Lau vaak liefkozend genoemd.
Gaspacho.
Geen idee nog waar dat vandaan komt. Ik niet. Allitereert niet. Ook Spaans.
Koude soep, pik.
Paulus op Nielsen. De derde plek. Finish tussen 4:30 en 5:10. Hoe schouw jij dwars door Vlaanderen in de Heilige Vlaamse Wielenweek en misschien wel in het hele Vlaamse voorjaar in? Wat is dat voor koers? Ik heb namelijk, en dan doe ik meteen een voorzetje, toen Dylan van Baarle hem won... Dan was volgens mij letterlijk de tekst... Ja, kijk, het is misschien geen dikke vis, maar ik heb hem wel binnen. Misschien zei Nicky het wel.
Ja, dat is meer Nicky, hoor.
Dat is meer Nicky. Anderen vinden het geen dikke vis, Nicky, ja. Geen vette vis, maar ik heb hem mooi wel binnen. Ja, het is Nicky, ja. Hoe zie jij het dwars door Vlaanderen? Hoe belangrijk is het? Of is het puur een voor... Geef er eens wat woorden aan.
Nou, ik denk dat het nog belangrijker nu is, want het zijn bijna 2 ploegen die alle klassiekers binnenhaken. Ja. Dus als je hem wint als ploeg...
Ja.
Ik ben niet een van die 2 of een van die 3 ploegen. Dan telt hij. En het is gewoon een voorjaars klassieker. En die telt. Op woensdag staat de wielerwereld of in België het leven stil. Want het is dwars door Vlaanderen. Dus het telt.
Ja, die regio ook. Hè.
Ja.
Waregem koersen.
Ja.
Scholen hebben vrij. Daar
bij de paardenbaan. Vroeger was het dwars door België. Het was Waregem. Volgens mij is het nog... Het is de tijd van Tristan Hofman won hem een keer, weet je. En Nico Eekhout. Hij bestaat
hoe is hij nou
al eeuwen weer? En hij ligt nu best wel op een mooie plek.
Ja.
En hij is op de plek van de Driedaagse de Pannen van vroeger gekomen. Dus
want hij lag voorheen op de woensdag voor E3-prijs. Die was op zaterdag. Ja. En dan was het zondag Brabantse Pijl. Dus Milaan Sanremo, dan woensdag was de België. Dan zaterdag
vroeger was het echt een aperitief voordat alles begon. En nu zit hij echt vlak voor de Ronde van Vlaanderen. Ja. Weet je, best een mooie plek.
Ja.
En al deze koersen zijn ook allemaal belangrijker geworden. Net wat Eike zegt.
Ja.
Vroeger dan had je naar Nico Eekhout, met alle respect natuurlijk. Mooie koersen in zijn leven. Maar dat gebeurt gewoon niet meer, dat niveau. Overal staan. Nu heb je woensdag, Van Aert wil daar toch misschien weer een beetje de druk wegnemen. Jumbo of Visma loopt niet extreem lekker. We hebben voor het eerst een beetje tegenwind. Catalonië. openingsweekend was heel goed, maar dit valt dan toch een beetje tegen.
Nog heel even, gaan we het over de favorieten en de belangen hebben. Nog heel even één keer terug naar de identiteit van deze koers. Die onderdeel is van die vier koersen. Wat dat betreft zit er wel een soort van verhaal in die 10 dagen. Flanders Classics organiseert, maar dat zit natuurlijk ook de E3-prijs nog in, wat alweer een eigen identiteit heeft. Wat verschilt bijvoorbeeld Dwars door Vlaanderen? En voor de luisteraar die denkt, ja gasten, dit zijn allemaal zijklimmen.
Juist niet dus. Ik vind dus dat, als je het hebt over Hoton, Foresai en
ja, nou, Hoton knokt de berg korte keer.
Ja, dat zijn dus 3 asfaltklimmen achter elkaar. Wat best wel een zwaartepunt is. Ja. Dus dat maakt het toch weer iets anders dan Kwaremond-Paterberg. Ja. Ja, toch? Dus,
en welke koers zou je liever winnen? Gent-Wevelgem of Dwars door Vlaanderen?
Ja, dan toch Gent-Wevelgem. Ja.
En welke koers?
Ja, maar dat is denk ik voor heel veel mensen, denk ik ook. Ja. Maar dat zegt wel dan iets, weet je wel. Het is dan misschien dan wel de minste van de 4.
Ja. Maar het is nu wel een World Tour klassieker.
Het is misschien geen dikke vis. Maar het is toch wel een vis.
Nou, ik denk hem graag binnenpik. Ik denk dat het voor heel veel renners wel een dikke vis is. Alleen als je de luxe hebt dat je dat kan zeggen, dat is natuurlijk heel fijn.
Nee, dat is een goede toevoeging. Het is als je... Als je heel vaak Vlaanderen hebt gewonnen, dan is het inderdaad.
Nou ja, als je 1 keer Vlaanderen hebt gewonnen ook. Precies. Maar ik denk als Wanty voorjaar geslaagd.
Ja.
Je moet zeggen Wanty, maar het is Intermarché.
Ja, sorry. Nee, sterker nog. Wij Love Printing. Intermarché, Wanty, Rio, to Technoord.
We gebruiken net zelf nog een supermarkt die al niet meer eens meer sponsort. En dan vergeten we ineens.
En dan denk ik, waar is gewoon die woordsponsor?
Ik zie ook, heb je dat van de week ook gezien? Dus er is een man die met van Intermarché Wanty. Die heeft dus zo'n bord. En die gaat elke keer als er dan een motor of de motor met de camera komt. Doet hij heel snel even ook een Wanty shirt aan. Die doet hij elke keer omhoog. Ja. Ken je die ook? Zie je die
Dat
staan?
Is Luc.
Luc, is dat?
Ja, nee. Maar er zit nog wel een verhaal aan vast. Ja? Luc doet, als wij de verkenningen doen, dan is Luc op zijn scooter. Hij heeft dan Wanty.
Intermarché. Daar
staat een grote sticker Wanty op. Zet hij de kruispunt af?
Waal.
Nee, het is Vlaming.
En dus gewoon een enorme fan van de ploeg?
Ja. Maar die
heeft gewoon zonder enige autoriteit...
En hij heeft zo'n geel hesje, doet hij ook aan, zo'n bordje. En hij zet de kruispunt af en dat is echt perfect. En hij is echt een superfan.
Ja.
Komt ook aan de ploegpresentatie. Maar een hele lieve, leuke man.
En zit hij met de camper of rijdt hij elke dag wel naar huis?
Ja, dat weet ik niet. Maar even kijken. Nee, maar hij doet niet de tour.
Okay.
Dus ik bedoel, het is wel echt de klassiekers en dan af en toe een keer een afspraak. Het
zou wel mooi zijn als hij in Zuid-Spanje ook gewoon de wegen afzet, weet je wel. Sorry, je m'appelle Luc.
Dag voor de Ronde van Burgos.
Ja, maar
Luc.
Maar Luc is wel een bekendheid. Hè? Ik bedoel,
Met die Guidon, hè? Ja. Nicola.
Ja. Maar in het leukste, in het Leuvense, in het studentenleven, in een grote studentenvereniging, daar is het zo, als ze dus koers kijken, als ze dat bord zien, moeten ze allemaal een biertje drinken.
Nee, joh.
Maar hij staat 14, 15 keer. Dus ja. Maar dat is echt waar. Dit is,
Het zou dus een manager logistiek moeten maken. Zo goed ik afsteken.
Ja, dat is een hele goede afsteken.
En dan kan je uiteindelijk wel masseur worden.
Ja. Dus gewoon even bordje omhoog. Intermarché jas of zo, waar herken hem aan? Gewoon
koershirt.
Hij krijgt in het voorjaar, komt hij... mensen die wel een winterjack meekrijgen.
Wat krijgt hij ervoor terug? Een winterjack? Maar ook...
We nodigen hem wel af en toe uit. Ja, precies. Maar dat is niet zozeer... Maar dat is meer gewoon als een vriend van de ploeg.
Ja, gewoon als mens.
Ja,
toch?
Nee, daarom.
Wat tof.
Dus...
doet hij dat al jaren? Komt het uit die...
Dit wist ik dus ook niet. Maar volgens mij wel echt al... Een jaar of 8 of zo. Maar ja, toen ik nieuw bij de ploeg kwam... toen kwam hij zich netjes voorstellen. Ik ben Luc. En ik wist niet... Ik vraag aan Hilaire, wie is dit? Hij zegt, dat is die man met dat bord. Ja, maar hij komt met de verkenning, komt hij in.
Is hij er via Hilaire bij? Of is het,
nee, volgens mij niet. Hij zat er al voor Hilaire.
Had altijd dat soort mannetjes. Die had ook altijd mensen die... vrijwillige basis meegingen om auto's te wassen en wielen te poetsen.
Lekker.
Die gingen ze mee en mochten ze wassen, maar die kregen niks betaald of zo.
Als we dan toch... waar is Hilaire? Ik zie hem eigenlijk nog, maar zit hij jou nog achter de vodden? Of in de operatie nog actief? Of is het achter de schermen?
Nee, hij is...
gepensioneerd, toch?
Officieel geen ploegleider meer. En hij helpt Lorenzo Lapage nog een beetje met wat uitnodigingen. Want hij heeft natuurlijk een groot netwerk. Dat is een van de ploegleiders. Die doen
Baren,
contact met organisaties.
Wat een naam. Ja, Lorenzo Lapage. Lorenzo Lapage. Dat is gewoon winnen, hoor. Ga je heel voor. Elke dag.
Dat is ook wel een renner met stijl.
Michiama Lorenzo. La Baggio.
Ja. Ja. Ik denk dat een van de ploegleiders is met de grootste erelijst op dit moment die nog werkzaam is. Heeft
lekker.
Bij Johan Brunel en zo gezeten. Ja.
Marijn, luister je mee?
Ja.
Ik zat heel even te denken aan de erelijst van Marijn.
Geen idee.
Gaat ook weer snel.
Hij heeft ook gefietst,
toch? Cycling 2000. Toch?
Oké, even kijken. Laten we de favorieten even pakken. Het valt ineens dood. Dat is het mogen wij niet zeggen.
Dat
niet meer mogen zeggen.
Tuurlijk mag het.
En jij begint over erelijst. Ik denk erelijst als ploegleider of erelijst als renner. Want mijn erelijst als renner is ook niet groot.
Nee, totaal niet.
Maar jij had het bij Lorenzo toch ook over.
Nee, als ploegleider.
Als ploegleider.
La Paja is niet zo groot. Vlieger op de weg.
Oh, ik dacht dat het als renner.
Nee.
Oké, ik dacht ook.
La Paja is gewoon een kermiscoureur, toch?
Ah, zo.
Ja, maar hij wil een keer 13 of zo in Gent-Wevelgem en zo. Dat soort koersen. Maar het was zesdaagse.
Ja, zesdaagse.
In de tijd dat er 12 zesdaagse waren. Dus, ja.
Lekker. De favorieten. Thomas, laat je licht.
Nou, ik ben eerst benieuwd. De favorieten van Intermarché.
Ja?
Want zou ik willen vragen. Wat ga jij, mannen, vertellen?
Waar gaan we op letten?
Dinsdagavond of woensdagochtend? Wanneer,
wanneer gebeurt het? Dinsdagavond of woensdagochtend?
Wij doen het morgenavond.
Na het eten, voor het eten?
Voor het eten. Ja, okay. Dan zitten we in de bus, dan bespreken we het. En we hebben het nu, zondag hebben we het wel hebben we gewoon individueel met de renners parcours doorgenomen. En daarna hebben we de parcours algemene meeting op de ochtend van de koers gedaan.
En dat heb je ook dan tv, zoals je wel eens bij Visma zien we in zo'n documentaire.
Ja, en dan laten we het gewoon zien. Ja.
Dan laat je parcours zien en...
dat is interessant.
Heb je start Bini bijvoorbeeld,
ja.
Woensdag? Ja, en dus dat dan is het makkelijk wie de kopman is?
Ja, nou, we zijn op volle oorlogsterkte.
Het is dezelfde ploeg als die zondag.
Nee, iets anders. Hugo Paas rijdt niet, want die heeft E3 en Gent-Wevelgem gereden. Maar we rijden met Bini, Jan, met Rex, met Mike Teunissen, Maris Mikkels.
Gewoon een goede ploeg.
Adrien Petit, Dries de Poot, Roel van Sint-Maartensdijk. Dus,
dat is de ploeg.
Ja.
Okay.
Wat gaan de sleutelmomenten zijn, denk je?
Nou, ik vind het moeilijk, want het zit... Ik denk dat het echt wel op de trio, dat het daar wel echt het kan. Nou.
Begin met parcours, begin met weer, of...
Heb je een soort van standaard agenda?
Jawel, want het is wel goed. Kijk, je laat het weer zien, je laat de windrichting zien op het parcours. En dan zoom je in op de verschillende punten. Maar dan moet je ook niet overdrijven, want in het begin deden we het ook
al. Dus
50 slides, maar dat schiet niet op. Je moet gewoon een aantal belangrijke punten, want... Weet je, het gaat ook vaak niet eens meer om het klimmetje zelf. Het gaat eigenlijk veel meer over wat daar vooraan.
En je doet alles in het Engels?
Ja.
Standaard?
Ja.
Vind je het leuk om te doen? Ga je dan,
vind je dat het leukste?
Ja.
De koers zelf of gewoon de iemand naar een bepaald niveau trekken? Of,
wel beide. Okay. Omdat ik vind het echt gaaf om met die gasten beter te maken. Goed erover na te denken, hoe kunnen we ze beter maken? En die, weet je, waar ik me soms wel eens... Als amateurploegleider kon irriteren, dat was hoe die nieuwe talenten begeleid werden. Weet je, allemaal shitprogramma's werden overal bijgestoken en er zat geen enkele periodisering in. Ik heb gezegd, als ik met talenten ga werken, dan wil ik dat, als ik profploeg ben, dan wil ik gewoon dat die talenten gewoon een fatsoenlijk plan hebben. Zodat ze een eerlijke kans hebben om na 2 jaar moeten ze ook eerlijke kans hebben gehad met een goede periodisering, met goede begeleiding, om een profcarrière op te starten. Het moet niet... Weet je, ik denk dat we allemaal wel een aantal renners op kunnen noemen waarvan we zeggen, dat had ook heel anders gekund als ze bij een betere ploeg, met een beter idee, in de juiste koersen. Ja. En dus dat is wel wat mij drijft. En ik bedoel, Hugo Paas, die dan vijfde wordt in de Nain. En vorig jaar had hij Kliekoorts en dat was echt een beetje zo, die zit eraan te komen. En als die dan een mooie uitslag in een van die Vlaamse klassiekers rijdt, dan denk ik van weer eentje die we... op dat niveau zetten. Dus
je plekje
dat
is wel... even aan het verdienen is.
Ja, ik kan me voorstellen, nu met Bini ook al best wel. Als je dan zo in de E3 opeens mee zit. En dat is wel een traject waar je eigenlijk al een jaar mee bezig bent. Ja. Hè, sinds vorig voorjaar. Als je dat dan, als die dan vooraan in die eerste groep hangt tussen al die kleppers. Dan
zit je helemaal anders in de auto.
Ja, toch?
Ja. Nou ja, jongens, daar kan ik eerlijk over zijn. Ik bedoel, het was natuurlijk gigantisch in 2022. Ja. Dan heb je een moeilijk 2023. En dan weet je in wat voor... soms basisdingen je moet knokken om het, om het te laten slagen. Dus voor mij die weekend dat hij het laat zien in E3-prijs... en dat hij top 10 rijdt in Gent-Wevelgem... Ja, er zit wel 6 maanden werk in. Dat is wel echt een opluchting in de ploeg. En dat ben ik. Maar Dimitri Kleijs heeft er heel veel tijd in gestoken. Janne Kampus, de voedingsdeskundige. Frederik Veugel is de trainer. En dat hele, de hele groep eromheen. En dan... Ja, dat maakt wel... Toen ik op de hotelkamer was wel even...
Druk is er
ook. Ja, echt. Want je komt van ver. Ik bedoel, was 2 keer in het verband naar Eritrea teruggegaan met zware valpartijen. En op een gegeven moment, glijdt het nu bij ons weg?
Ja.
Of krijgen we hem weer terug? En dat was wel een...
Heb je veel stress eigenlijk? Even afgezien van, is het of jij stressgevoelig bent of dat de baan stress... Maar ervaar je veel stressmomenten?
Nee, maar wel echt... Wat ik ervaar is de druk om te presteren, om het te bewijzen... Ja. Om die jongens daar te krijgen en om gewoon met je koers wil winnen.
Maar is dat een druk die continu op je letterlijk drukt? Of is het gewoon iets wat je motiveert?
Nee, het motiveert me wel. Maar het is wel bijvoorbeeld... Ik noem maar wat zo'n E3-prijs. Beter gezegd Milaan-San Remo, waar je eigenlijk toch wel denkt van... Ja, hier kan het ook al een keer erop zijn. Hè? Als je overschiet met die man, dan kun je hier ook gewoon top 5 sprinten. En dat is wel een rennen, we zijn wel mee bezig. En dan finisht hij in tweede groep. Ja. Dat doet hij al 3 jaar. Nu werd hij dan 27e, maar normaal wordt hij 14e, 15e. Ja, dat was wel een teleurstelling. Maar dan is het wel... Ik ben daar vrij rustig om, omdat ik het ook wel zie. Ik het ook wel snap. Hij is 23 jaar. Je hebt ook Milaan-San Remo gereden. Ja, je moet echt sterk zijn. Je moet echt op die finales gereden hebben om daar de grote versnelling mee te kunnen met Pogacar. Maar dan moet je dat nog wel even uitleggen aan de wereld eromheen, die ook wel teleurgesteld is aan de mensen eromheen. En als je dat goed uitlegt, dan is iedereen weer kalm. En dan weten we ook gewoon E3-prijs, dit en dit moet er gebeuren. We moeten rustig blijven. Bini komt naar België. We gaan het parcours met hem verkennen. En we gaan zo weer verder. Dus misschien dat is wel het meest gevoelige. Niet de stress, maar wel dat je denkt van... Ik moet het wel even vertalen van wat er is gebeurd. Ja. Hè? Want mensen willen het wel graag weten.
En vertaal, bedoel je dan richting sponsors? Of richting publiek? Nou, richting Eritrea?
Stukje management, stukje media en ook wel de organisatie eromheen. Ik bedoel, er zitten ook 6 ploegleiders die niet in koers zijn. Die ook natuurlijk super gespannen zijn van wat gaat er gebeuren. Oh, gaat nu ons voorjaar de verkeerde kant op? Weet je? Zo, nee, jongens.
Iedereen kijkt gewoon mee.
Ja, nee, dat heb je wel bij onze ploeg. Als je natuurlijk 1 topper hebt, zoals Bini, dan hangt er wel veel aan af. Ik bedoel, als Lauren zegt een slechte wedstrijd, dan heeft dat veel minder impact. Maar als Bini een slechte koers rijdt, dan heeft dat een groter impact. En dat is bij zo'n ploeg zoals onder een klein budget met 1 ster.
Ja.
Ja, dan...
Zo is Alpecin ook begonnen. Misschien nog wel af en toe.
Is er een volgende ster aan het firmament? Dus een soort van backup Bini? Is er een iemand die, als je nou eentje in je ploeg moet, zonder natuurlijk je hele ploeg nu reizen, eentje kut.
Even nadenken wie er ook nog een contract hebben.
Even kijken. Ja, die is niet zo goed, maar die is een wakkie. Ja, die ga ik noemen. Die zit in een wakkie. Ja,
die is eindelijk contract. Die ga ik echt niet noemen.
Dit is precies hoe je als ploegleider moet.
Er zijn een aantal jongens.
Ga je al.
Om misschien met de meest onbekende naam te beginnen. We hebben dit jaar het kleinere broertje van Alexander Christophe binnengehaald.
18 jaar.
En ik denk dat wel echt een hele goede
naam. Halfbroertje, toch?
Ja,
halfbroertje. Zelfde type? Niet qua karakter, maar gewoon als
ietsje
als
minder sprinter, ietsje meer klassieke renner.
Maar, veel lucht in zijn buik.
En wat is dan de
reden? Ja, die heeft veel lucht in zijn buik.
Jongens.
En wat is dan de reden dat hij, als zijn Uno X en zo, dat hij dan toch voor jullie kiest? Is dan het praatje wat je kan en hem kan aanbieden en het rustig laten groeien dan de keuze
of
dat hij maakt?
Ja, nou dat en het feit
of heeft
dat
hij
gewoon...
een familiefeet?
nee, ja, dat is een terechte vraag. Ik denk dat hij altijd naar het Uno X kan. Als hij in een belangrijke fase van zijn carrière het echte Vlaamse klassieke werk wil leren, is dat bij ons makkelijker. En ik heb heel goed samengewerkt met Alexander. Ik heb heel goed samengewerkt met zijn vader, wat de trainer is van Alexander. En dat ze ook wel gezien hebben hoe we werken. En ze zien ook wel... Kijk, ik bedoel, als je nou echt over een renner hebt die de eerste 2 jaar bij BMC, ook waar het ook misliep, was Alexander.
Zo.
Die heeft dan bij Katusha nog met hang en wurg een contractje gekregen. En die begon net een beetje te draaien aan het einde van zijn BMC-tijd. Maar dat is ook misschien een heel goed voorbeeld van iemand. Daar had het ook zomaar klaar geweest kunnen zijn. En dus zij zien dat wel als heel belangrijk, die eerste paar jaar, dat fundament goed gelegd wordt. Dus dat is wel...
Maar goed, hij was echt een vechter, hè, die Christophe. Echt? In zijn eerste 2 jaar BMC, die reed door het peloton, jongen. Maar die voelde gewoon dat het profleven maar aan het ontglippen was. En die was echt aan het vechten voor iedere uitslag die hij kon doen. En dat komt omdat hij zelf die, die grinta had of die mindset. Ja. Maar dat is niet dat het hem bij de ploeg werd geholpen, zeg maar. Dat bedoel ik. Dus ik weet wel dat wij af en toe zo naar hem keken van, oh, doet hij weer iets? Maar ja, hij kwam wel met een paar uitslagen waardoor hij naar Katusha kwam.
Ja.
Dinsdagavond in de bus of in het hotel zal het zijn. Eike draait zijn PowerPoint presentatie
in
af.
In de bus.
In de bus, weet je wel. Dus eerst de staatsinrichting van Eritrea, die komt er langs. En dan, boom, de favorieten. Op wie gaan wij letten? Noem eens eventjes. En misschien is dat wel helemaal geen slide. En ga je me op niemand letten. Maar het is eigenlijk een bruggetje om jou te vragen naar wie moeten wij televisiekijkers gaan kijken. De favorieten.
Nou ja, kijk, bedoel, je kan favorieten zeggen. Waar ik naar kijk is van, wat is in het koersverloop de mannen die wij in de gaten willen houden? En dat zijn soms vaak veel meer de mannen waarvan je denkt, dat zijn de mannen die voor de finale weg zijn. Weet je, die gaan anticiperen.
Ja.
Ik noem wat de Niels Politz, de Lampaards, misschien een Stuyven. Ik weet niet of je rijdt, hè, want ik heb het niet de startlijst in mijn hoofd zitten. Maar dat vind ik vaak de meer interessante types waarvan je weet, die gaan. Mohoric, Kung, dat zijn echt de mannen. Ja, als die gaan, daar kun je wat mee. Ja. En als je weet waar die zijn.
Weet je, de soort van satelliet, de renners die iets die in de gaten, die gemarkeerd zijn al voor de eerste move, zeg maar.
Ja.
Dat is wel interessant.
Ja.
Wout is terug, hè, Thomas?
Ja.
Begint toch ook wel wat druk op te staan?
Ja.
Er staat sowieso altijd druk op natuurlijk.
Zit even in de klappen vallen. Hè,
lijkt het, hè?
En Jumbo-Visma, maar gaat dat zit hij bedoel? Hij wint Kuurne, is goed in de omloop.
Het openingsweekend was goed. Dat was natuurlijk Van der Poel niet.
Ja, maar mijn vraag is ook een beetje, doen we het niet negatiever aan dan hij is? We hebben ook gezegd,
Misschien Laporte staat niet aan de start. Ja. Tiesje is hard gevallen. Ja. Dylan lijkt er niet helemaal lekker in te zitten.
Tratnik gevallen.
Tratnik is twee keer gevallen. Die Noor, die breekt zijn neus. Ja. In de E3.
Ja.
Maar Wout, na de E3 aangaven. Het verschil lijkt, zeg maar, 2 minuten lijkt wel. Ja. Als hij strak op het wiel kan zitten op de Taaienberg. Ja. Dan kan het opeens een hele andere koers worden. Hè? Ik bedoel, waar gaat hij me dan nog afrijden? Dus, en dat zag je dus. Bijvoorbeeld aan Pedersen natuurlijk 2 dagen later al. Dat, hij is op een of andere manier wel te kraken. Hè? En dat leek natuurlijk vrijdag helemaal niet zo. Als je gewoon alleen de uitslag zag. Dus ik denk dat Wout zich daar wel aan op moet trekken. Dat kan ook niet anders. Maar het zou wel lekker zijn om vertrouwen te tanken morgen.
Ja, ik heb heel eventjes een soort van... voorgevoel is geen goed woord. Maar dat vorig jaar was... Heeft Jumbo, of toen Jumbo, nu Visma-Riesbeek... vroeg gepiekt. En toen kwamen ze er eigenlijk op de momenten dat het moet.
Ja, iets
stonden
tekort,
ze er niet.
Wel, ja.
En tekort. Zou dat dit jaar nog... Zijn ze te ver al niet in orde? Of kunnen ze er gewoon bij Dwars de Vlaanderen... Een op zich wel een koers waar je de sterkte in de breedte kan uitspelen. Zouden ze er ook gewoon in één keer boom, volle bak kunnen staan?
Ja, dit heeft niet zo heel veel met pieken te maken. Er kan in een dag of 6, 7 kan er niet zoveel veranderen natuurlijk. Ik denk van aard dat hij beter wordt. Woensdag van Tenerife teruggekomen. Vrijdag E3. Dan ga je gewoon nog verbeteren. Flinke training op zaterdag. Maar er zitten gewoon wat kleine scheurtjes. En dat is allemaal, als het zondag wordt een monument gewonnen, dan is dat allemaal vergeten. Want dan is natuurlijk de winnaar heeft altijd gelijk.
Ja. Nou, wat ik best wel lastig vind voor die ploeg is... Ik lees... in het nieuwsblad dat Ties Benoot, die is hard gevallen, dat hij helemaal open ligt aan zijn rechterkant.
Open wonden,
dat hij de eerste uur in Gent-Wevergem ook meteen dacht aan, nou, ik ga die koers niet finishen, ik ga afstappen. Ja, dat gaat... En Laporte is ziek, dus die gaat de ronde niet eens rijden. Ja, dan mis je toch wel 2 mannen die echt... Nou ja,
kunnen winnen.
Niet eens het middenveld.
Kunnen winnen.
Ja, dat is dan niet meer het middenveld, hè? Dat is gewoon echt wel dicht tegen de top aan. En dat is wel echt een gemis.
Ja.
En dan wordt het voor Mathieu sneller man tegen man. Nou ja, Little Trek is dan heel goed. Dat hebben we zondag gezien.
Ja, stuiver
dus, maar voor die ploeg, dat is echt... Hè, Laporte en Ties die gewoon op halve kracht rondrijdt. Ja, dat is gewoon...
Een gemis.
Ja.
Een groot gemis. En dat gaan ze nog wel even voelen, hoor, de komende week.
Maar goed, ga je er dan in zitten, zeg maar. Je kunt het ook omdraaien. Van, als je ploegleider bent, het is ook wel weer een uitdaging om... Aan de ene kant de tijd te keren, maar aan de andere kant... Oké, we hebben nu missen misschien een aantal speerpunten, maar hoe gaan we het nu aanpakken?
Ja, en ze hebben natuurlijk nog steeds een van de 2 sterkste redders.
En misschien wel de sterkste redder.
Ja.
Ik bedoel, want dat weten we niet. Ik bedoel, vorig jaar denk ik dat Wout met Gent-Wevergem en E3 zichzelf de nek om deed. Die net die 2-3% miste. Maar goed, dat ik kan misschien niet zeggen, ik sta er te ver vanaf. Maar,
Wout kan nog doorschieten, zeg maar. Kan nog een stapje zetten en dan heb je wel een heel andere situatie natuurlijk. Ja.
Nee, dan moet je als, ja, kijk, je moet sowieso de nieuwkomers moet je vertrouwen geven als ploegleider om een aantal. Het zal Van Dijken zijn misschien die op wel rijdt. En die reed natuurlijk heel goed zondag, weet je wel. Dus die moet je het vertrouwen geven. En het zal toch meer iets meer allen, met z'n allen voor één worden. Hè? Ik denk dat het daar op een gegeven moment ook
gaat. Het is wat minder samen winnen deze keer.
Ja, ik denk het wel. De grootste kans ligt toch bij...
Geeft misschien ook wel een stukje rust en duidelijkheid. Ze weten dat alles nu voor... er zijn geen co-leaders. Het is nu gewoon Wout. Ja. En die moeten ze veilig naar de beslismomenten brengen. En ja, goed, het zal van Wout zijn niveau afhangen, absoluut. Maar misschien voor hem is het juist goed dat Mats daar nu ook staat.
Ja. Hebben we zicht op hoe het met Van Baarle gaat? Oud-winner?
Niet echt.
Nee, hè?
Het is je gevoel? Nou ja, Nou, weet ik niet. Ja, ik zat er net aan, denk ik. In de Kuurne en het Nieuwsblad kwam hij ook net even tekort, zeg maar. Weet je wel, echt om echt mee te zijn. Hij stond natuurlijk de Hannesse daar op de korte keer met zijn achterwiel in D3. Dat was niet echt een waardemeter, denk ik. Ja, kijk, maar het moet wel snel komen. We hebben het nog niet gezien.
Ja.
We hebben het nog niet gezien dat hij hem kan winnen, zeg maar. Dat niveau hebben we nog niet gezien. En dat zou woensdag opeens kunnen, maar dat...
Ja, woensdag is wat dat betreft wel interessant. Gaat antwoord geven, is het echt gewoon finaal? Is het gewoon even het voorjaar van Visma niet? Of zetten ze een stap in de goede richting, deze koers die ze door kunnen trekken, komende zondag? Wel interessant.
Ja.
40% kans op regen 4 voor.
Wind.
Dat is redelijk wind.
Dan wil je of in de auto zitten of achter de tv, maar niet op de fietsen.
Ja, Jenny Vermeers die zegt dan...
koers, mooi man.
Koers. Koers. Die gaat nog even een beetje extra slingeren.
Ja.
Stront maken.
Maar ik denk dat je in zo'n koers... Want
heb jij een soort Jenny in het ploeg? Ja. We hebben hem beschreven als echt zo... Wij kwamen tegen vrijdagavond.
Ja. In het hotel.
Ja. E3-pers. Hij had niet gekoerst, maar hij werd gebracht door zijn vader of zo, of door een supporter, ik weet niet, ik denk zijn vader, omdat hij zondag Gent-Wevergem ging rijden. En wij vertellen, ja, zondag wordt klote weer. Er was natuurlijk al de hele week een hype over het weer in Gent-Wevergem. Oh, mooi man. Hey, komen vlak langs mijn huis. Ik ken alles. Ja. We gaan koersen, weet je wel. We gaan stront maken. Zo'n gast, het is lekker om in de ploeg te hebben. Ja, maar dat is nergens bang voor is. Heb jij zo'n soort renner, Petit of zo?
Rex is wel zo.
Rex, ja.
Ja? Ja,
die komt ook, die woont nu in die streek, komt niet daar vandaan.
Duitsstalig België komt hij toch?
Ja, maar hij woont daar nu.
Oké,
hij is verhuisd. En rondom dat drielandenpunt, daar komt hij vandaan.
Of zo, daar in die hoek, Roeselaar.
Oké.
Dus, maar die vinden het wel mooi. Okay. En Christel was ook wel zo iemand.
Kan ik me voorstellen.
Regen en kou, die zat daar niet mee. Die was echt... En ik denk ook, nu over het slechte weer van morgen, maar ik denk voor die klassieke man is het wel fijn. Want je kan beter zwaar weer hebben. Want ik heb daar 2 jaar geleden echt zo'n groot peloton was. Veel valpartijen en ellende en nerveus. En als het gewoon zwaar weer is en je rijdt een paar van die klimmetjes op en het
dan
gaat direct
er wel iets minder aan dan vanachter.
Dan wordt het ook gewoon wat overzichtelijker. Ja. En dat denk ik ook voor de koers op zich ook mooi. Ja.
Mannen, we gaan langzaam afsluiten. We nemen elke dag een podcast op. En normaal zou dit soort podcasten 2,5 uur duren. Maar mensen krijgen echt een hele grote podcast file op het moment dat we dit zo lang laten gaan. We gaan langzaam afsluiten. Wouter Beijens.
Ja.
Weet je wie dat is, Lau? Wouter Beijens.
Ken je die niet?
Wouter Beijens
is een hardloper.
Is een hardloper. Okay. We zijn hem vandaag tegengekomen.
Hij liep langs de Leien.
Ja. Is dat die klakaffer?
Ja.
Die heeft mij een bericht gestuurd.
Dus wij rijden langs, voor de luisteraar ook, wij rijden langs de Leien en met z'n drieën. En,
50 kilometer van hier.
Mining around business. Echt in the middle of nowhere. Passeren
een hardloper. Die komen we achterop.
Ja. Die hoort ons aankomen. Die zie je met zijn shocks op. Overigens, ongetwijfeld naar de podcast luisteren. Dat zou zo wel kunnen. Achter zich kijken. Hey, klak af!
Klak af for life.
Klak af for life. Nee, hij riep een klak af. Waarmee hij eigenlijk zegt. Ik ken jullie, sterk nog, betaal. Maar met zijn bedrag gaan jullie. Wat doen wij instinctief niet?
Stoppen.
Nee. Stoppen.
Iemand komt er toch aan.
Dus wij zijn denk 150 meter verder. En ik zeg tegen die gasten, jongens, even wat gebeurt hier nou? Er is dus iemand in the middle of nowhere, echt volledig out of context, komt ineens ons drie tegen. En wij zeggen hoi en wij rijden door. Ik wil
dat is de normaalste zaak van de wereld.
Ik wil eigenlijk, de beste man is bij Thomas.
Hij moet eigenlijk even een berichtje sturen en dan sturen we hem toch even iets op.
Nee, maar ik wil ook eigenlijk, iets voorleggen ter stemming. En dat kunnen jullie dan, laten we dat bij acclamatie doen. Dus je kunt er gaan klappen of gewoon je hand opsteken. Dat is overigens ook goed hoor. Maar kunnen wij afspreken dat als een klakaffer, als we een klakaffer in het wild tegenkomen. En die zegt klakaf. Ja. Dat wij dan...
Ten alle tijden
eventjes stoppen. Even een boxje geven. Het hoeft geen gesprek te zijn, maar... Het moet meer zijn dan... Wij hebben langs de leien op 25 maart, de maandag voor de Ronde van Vlaanderen, verzaakt ten opzichte van onze klakaffer.
Mag ik één uitzondering?
Ja?
Koers.
Ja,
met een nummer op
ja, stoppen. Nee, nee, tuurlijk. Okay, ja, nee, tuurlijk. En er zijn wel meer uitzonderingen te zoals? Denken. Maar ik denk, voor de rest, ik denk dat we geen enkele klakaffer een plezier doen om jou in een, in een staat van,
ontbinding,
van lage glucose, gewoon een lage bloedsuikerspiegel. Heeft niemand wat aan je.
Weet je nog met Colin Strickland?
Ja.
Ja, daar moest toch gewoon 30-50's gedaan worden.
En toen waren de mensen gestorven. Hè? Ja, dus neem het nooit persoonlijk. Ook.
Dus laat het een aansporing zijn voor iedereen die klakaffer wil worden. Er wordt gestopt.
Ja, oké.
Eikenberg training.
Ja.
Ter zake.
We hebben een probleem.
Ja.
Gisteren hadden we tijdens...
Misschien weet Eiken nog iets.
Dat we naar Ploegstrijd... Ja, misschien weet Eiken nog wel. Dat we naar Ploegstrijd gingen fietsen. We gingen op Bedevaart naar VDB. Vandaag hadden we bedacht, want Jim is hier. Jim van den Berg, die is ook ergens in het huis. En die beweert dat hij rondvliegt, jongen. En die beweert dat hij hard aan het fietsen is. En
maar Jim is hier niet voor die podcast die we hebben opgenomen.
Nee,
die
hij stil. Wil dus gewoon...
Hij heeft Jim vroeger eigenlijk ook gewielrend.
Ja, even zijn erelijst. Hey, maar...
wel meer dan
hij wilde dus een VO2 Max training doen. Dat leek mij tof. Zo kwamen we op de Eikenberg. Want daar gingen vroeger de plankaarts. Ze hadden volgens mij daar hun training race.
Als ze dan trainden.
Zeg dat je iets
vanuit Nevelen, hè, daar komen ze vandaan.
Ja. Moeder Christa, die zorgde goed voor ze als ze terugkwamen. Ze moesten wel eens 5 keer vol die Eikenberg op. Die ligt ergens uit. Hij zit ook in geen enkele koers op een of andere manier. Nou, logisch, want hij wordt dus hersteld. Of ik weet niet, ze zijn er aan het werk. Dus we moeten iets anders verzinnen. Ja, waar doen jullie man...
Lau had zijn IJzerbos training. Ja. Maar de Eikenberg training... Bij dezelfde de VDB Eddie Bosberg training. Muur op Bosberg. En dan drie keer de Bosberg op. Allemaal mooi. Zoiets hebben we nodig. Die zouden we altijd nog kunnen doen.
Bosberg, ja.
Ja, die Bosberg...
Echt kasseien?
Ja, dat is wel, ik zou zeggen Sensever.
Ja, maar hallo. Ja.
Maar zijn het kasseien?
Ja.
Dat is, dat is een Carrefour de Larbera alleen dan omhoog.
Dat is, echt, ja, dat is die ene van Nathan van Hoorn ook. Ja. Waar zijn Kuhne weggeven.
Met die 12 namen, waarvan zijn chauffeur er één is.
Ik wil mijn blokjes wel een beetje op asfalt doen.
Ja.
Op asfalt?
Ja.
Kunnen we niet korte keertraining? Want dat zie je vlakbij.
Ja, dat zou echt, dat is echt perfect
een mooi,
eigenlijk.
Dat is echt een mooi klimmetje. Dat is 200 meter van huis, man.
Ja, ja, we kunnen eerst een rondje rijden. Ja. Nee, maar ik wil niet zo dicht bij huis. Ik wil een asfalt klimmen, een kilometer of 50 hier vandaan.
Ja.
Pak je Kleusberg of zo?
Ja,
Kluisberg.
Nou, heb jij niet...
we gaan wel iets vinden. Komt
we gaan wel iets vinden. Moet er iets...
Maar
iets
de Eikenberg wordt het niet.
Laatste vraag aan Eiken. Wij gaan morgen naar De Leeuw.
Morgen. Oh, ja.
De Leeuw van Vlaanderen. Heb jij nog mooie anekdotes of vragen?
Of herinneringen.
Of herinneringen aan De Leeuw. De Leeuw van Vlaanderen. Jo-Michel. Dingen die je ons wil meegeven. Tips. Mooie anekdotes.
Wat of een vraag,
gedachten.
Dat is een goeie. Ja, grappig dat een van onze mechaniciens, Alois, is heel goed. Zijn beste vriend is de zoon van...
Stefan.
Stefan van Johan. Hoe het hem bevalt hier al, want hij heeft hier nu een huis vlakbij de Kwaremond.
Ja, daar gaan we op nemen.
Want het is wel echt een West-Vlaming.
Ja.
Ja.
Hij woont op de Kwaremond en hij heeft drie keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Hij is gekozen tot de beste Ronde van Vlaanderen renneren ooit door zeg maar alle winnaars die nog levend waren op dat moment. Ja, dat is toch, dan woon je op de Kwaremond. Dat kan je eigenlijk niet verzinnen, toch?
Nou, jongens, nu zit bedenken. Kijk. Een van de, vind ik nog altijd, een van de meest iconische ploegen. Belgisch Pro-wieler en ADR.
Oké.
Daar is hij begonnen.
José de Kouwer.
Daar moeten jullie mogen door.
Eddie Plankaart.
Dat zijn
Eddie
volgens mij...
Want daar is een
documentaire over. Deed je ook de Eikenberg training met Eddie Plankaart, bijvoorbeeld?
Daar heb je die training, want zij hebben toen best wel gezegd... Ze zijn een goeie. Daar hebben ze, na die tour die ze toen wonnen, is die... die ploegleider of die
ploeg.
Ja, precies. Die is met.
Dan moest naar Luxemburg over de overwinningspremie moest halen.
Le Mans moest een duffeltje cash halen. Ja, ja
die kreeg al zijn cash in de tas mee.
Dat was zijn eerste tour, zijn eerste jaar 89 of zo.
Ja, en toen reed hij volgens mij is een van de weinigen die toen reed. Waarom met drie, vier man reed. Drie man uit, zo Johan Lammerts en hij.
Ja, ADR.
Vraag of hij ook gewoon een, nou ja, het zal geen sporttas cash geweest zijn, maar misschien gewoon een toilettas vol cash.
Ja, ik denk wel dat het wel tassen cash heeft gehad, hoor, museum in zijn carrière.
Ja, maar dit soort dingen willen we horen. dit is lekker. De ADR-periode. Gaan we het over hebben. Eike, bedankt.
Ja.
Het was fijn je weer eens te spreken. Succes met de PowerPoint.
Dank je. Ik moet wel zeggen dat ik doe het samen met Dimitri Kleijsen. Die is tegenwoordig ook...
Die is handiger. Goed in, ja. Is goed? Samen, wie is de PowerPoint King? Jij of...
Maar het zijn we allebei wel. Maar hij maakt er ook goed werk van. Maar we doen het echt wel samen. En dat is wel
om fijn, toch? Te
zien. Ja, nee, maar hij is natuurlijk ook... We zijn nu één jaar ploegleider. Dus dat is ook wel mooi. Hij voelt nog net even beter aan. Ja. Van, weet je, daar moeten we het over hebben.
En ik heb nog één vraag. Ben ik altijd wel oprecht geïnteresseerd zijn. Je zei ook in het begin, we zijn natuurlijk wat de kleinere ploeg in de World Tour. Is het dan, ja, ik begrijp dat jij natuurlijk de ambitie hebt om natuurlijk zo groot mogelijk iets te kunnen uitbouwen. En dat je zoveel mensen als renner wil laten groeien. Is er een kans in deze setting dat er uiteindelijk nog een keer iemand flink investeert of een sponsor om uiteindelijk gewoon, is dat jouw doelstelling? Dat je denkt van ja, we moeten toch proberen wat extra los te kunnen peuteren om te groeien. Met performance misschien nog één, weet je wel, het werkt beter. Bij Van der Poel zie je bijvoorbeeld Philipsen ernaast, die zijn ook zo begonnen eigenlijk, hè, met één grote renner en uiteindelijk is die ploeg veel breder geworden. Is dat realistisch bij jullie of hoe zie je dat voor je?
Ja, nou, ik denk het wel. En dat is ook echt de doelstelling. Ik bedoel, we hebben met Intermarché natuurlijk al in feite een hele grote sponsor. Mm-hmm. Alleen het legt daar wat meer politiek in. Frankrijk wil je natuurlijk niet niet bij één club horen, want ze verkopen hun producten overal in Frankrijk. Maar het is wel echt het doel, ja. We hebben een heel veel sponsor, we hebben een hele grote businessclub, maar het is wel echt het doel dat we door kunnen groeien. Want het is nu wel moeilijk, zeg maar.
Hoeveel zitten er in die businessclub? Ik vind het zo vet verhaal.
Meer dan 100 bedrijven nu. We hebben een gala, er zijn 700 gasten aan het einde van het jaar. Dat is echt het society event in Wallonië. Dat is echt feest.
Dat is zo goed gedaan, hoor. Jullie zijn eigenlijk een van de weinige ploegen die dat zo heeft, toch?
Bijna 1,5 miljoen euro levert dat op. Ja.
Smokentje?
Ja.
Ik zie het je dragen, hoor. James Bond.
En misschien wel een keertje leuk om naartoe te gaan in smoking.
Draaien met klak af de hand niet voor ons.
Zullen
toch?
Wij dan
voor dat budget
zullen wij dan witte smoking jasjes gaan dragen?
Roger net zoals Fabian.
Roger,
mooi.
Nee, maar echt, maar
mooi toch?
Dat is toch heel goed, zeg maar.
Maar dat is wel kenmerkend van de ploeg. Als je zo'n businessclub hebt, we hebben heel veel VIP's altijd bij de koers. Maar dat zijn ook gewoon, het is ook een wasserette uit de buurt van Samin. En de passie van die mensen, dat is wel gewoon,
je weet je,
dat
hoort betrokkenheid.
Ja, echt waar. En maar ook de vreugde, weet je, toen wij Gent-Wevergem wonnen. Maar zelfs als we Samin winnen nu met Laurens Rex, jongens, breken de tent af en vinden het fantastisch. En het is geen verwend. Natuurlijk 10 jaar lang hebben heel veel van die bedrijven gesponsord. Daar worden we niet heel veel. En nu is het dan een beetje losgekomen. En er zijn natuurlijk heel veel bedrijven en sponsors beloond voor hun trouwe
loyaliteit.
Ja. Mm-hmm. Dus dat is wel mooi.
Nou, bij deze nog één keer Herok, I Love Printing, Cube, Intermarché, Wanti, RU2, Less Is Now en Technoord. Bedankt.
We zien de uitnodiging. Heb ik trouwens best wel veel producten van Technoord.
Ja?
Ja, nee.
Wat is dat?
Geen idee.
We zien de uitnodiging voor het gala.
Nee, we lopen daar gewoon een paar deeltjes.
Zullen we dat dan met dates doen? Gewoon een keertje. Wat met dat?
Maar los van de vrouwen. Huispoel. Los van de vrouwen.
Ja, nee, maar als je moet een date die we niet kennen.
Drie Waalse vrouwen.
Gaan we naar Randa, nee, Arno de Lee. Hey. Dat zal een beetje tegelijk.
Lekker.
Gaan
we in één keer door.
Buurt. Ja.
Mooi man. Hartelijk dank.
Ja.
Komende dagen. We zijn er doorheen. Tot de volgende keer. Hoe dan ook. En waar dan ook. En voor de tussentijd.
Live slow. Ride fast.